lezen wij Psalm 134.
Een lied Hama'alot. Ziet, loof de Heere, alle gij knechten des Heere. Gij allen, gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere. De Heere zegene u uit Sion, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Deze psalm, psalm 134, de een na kortste psalm in de Bijbel, is ook de tekst voor de prediking. Psalm 134 is de tekst voor de prediking. Boven de prediking van deze psalm schrijven het thema de vreugde in God. De vreugde in God. Dat is dag en nacht, dat is het eerste punt, dag en nacht. Dat is vanwege de priester, dat is het tweede punt. En het derde punt is om zijn zegen. Dus dag en nacht, vanwege zijn priester, om zijn zegen. Ik denk dat het aan de aandacht van niemand ontsnapt is wat er in het laatste kerkblad heeft gestaan. Aangaande de wijziging van de kerktijden. Die als alles goed mag gaan, met ingang van juli ook veranderen zullen. Dus morgens om 9:00. Ik denk dat dat zeker in een aantal gezinnen nodige gesprekstof heeft opgeleverd. Ieder zal er wel zo zijn eigen gedachten bij hebben. Aan de andere kant is er natuurlijk ook dankbaarheid voor de manier waarop het hopelijk ook allemaal mag gaan. Het zal je maar gebeuren dat je 's nachts kerk hebt. In sommige landen gebeurt dat ook. Vanwege de dreiging van gevaar. We denken dan heel in het bijzonder ook aan de vervolgde kerk. Die in sommige situaties ook 's nachts moeten samenkomen. Maar goed, dat zijn dan uitzonderingen. Ik denk ook aan die ene avonddienst die beschreven staat in het Nieuwe Testament, wat nogal lang duurde en behoorlijk uitliep qua tijd. Dat is die dienst waarin Paulus voorging. De kinderen weten het wel wat er toen gebeurde tijdens die dienst. Vanwege de warmte en de combinatie van licht en donker viel die jongen in dat venster in slaap en die viel naar beneden. Gelukkig wilde de Heere die jongen ook weer oprichten. Verrichtte God dat grote wonder door zichtbaar te laten zien wat de Heere hoorbaar wilde laten verkondigen, namelijk dat doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is ook een zichtbare prediking van het evangelie. Maar vanmorgen, gemeente, in Psalm 134 ontmoeten we een kerkdienst die 's nachts alleen plaatsvindt. Niet een enkele keer of bij hoge uitzondering vanwege gevaarvolle omstandigheden, maar als instelling en ook op bevel van de Heere. Het staat er toch maar zwart op wit, u zou er bijna overheen gelezen hebben, vermoed ik, in Psalm 134, vers 1, waar de knechten van de Heere worden opgeroepen om God te loven. En dan wordt er van die knechten gezegd in vers 1 dat ze alle nacht, elke nacht, in het huis van de Heere staan. Laten we die uitdrukking Psalm 134 niet figuurlijk opvatten, zoals wij dat wel eens tegen elkaar zeggen, dat we ergens dag en nacht mee bezig kunnen zijn. En dan vatten we dat natuurlijk niet letterlijk op, alsof we letterlijk dag en nacht met dat ene onderwerp of met dat ene druk in de weer zijn. We zeggen daarmee eigenlijk, het houdt ons voortdurend bezig. In heel ons denken, ook al gaat het dagelijks leven door, is dat wat steeds terugkomt. Dag en nacht zijn we daarmee in de weer. Maar de dichter, wie hij ook is in Psalm 134, zijn naam wordt niet genoemd en ik denk dat dat ook een reden heeft, daar kom ik straks op terug. De dichter bedoelt het ook heel letterlijk. Dat in de tempel in Jeruzalem, 's nachts, de dienst aan God gewoon doorgaat. Is dat vanwege mensen die 's nachts niet kunnen slapen en daarom op een gegeven moment maar besluiten om uit bed te stappen, een rondje maken door de donkere straten van Jeruzalem en dan ook nog de gelegenheid hebben om door die open tempeldeuren naar binnen te gaan, om daar een tijdje te mediteren, terwijl ze ondertussen zien hoe de dienst van de Heere dag en nacht doorgaat. Nou, als u in deze tijd in Jeruzalem zou wonen en u zou 's nachts niet kunnen slapen en u doet in de nacht een wandeling, dan staat u voor een gesloten deur bij de tempel. Omdat het avondoffer gebracht is en de dienst ten einde is gekomen, dan is er ook die familie binnen de stam van Levi, de Kahatieten, zo worden ze genoemd in 1 Kronieken 9, die verantwoordelijk zijn voor de wacht bij de tempel. Die sleutel dragen van de tempeldeur en die deur op slot doen. Die op de muren staan. Om ook symbolisch uit te drukken dat dit Gods paleis is in het midden van zijn volk. Maar ook natuurlijk om op te letten dat er niets ongeregelds gebeurt rondom dat tempelplein of in dat tempelcomplex. Er moest altijd wel iemand aanwezig zijn voor onvoorziene situaties. Maar wanneer deze mensen hun werk doen en in de loop van de avond, zo beschrijft 1 Kronieken 9 dat ook, zijn er uit die familie ook een aantal mensen verantwoordelijk voor het schoonmaken van de pannen en de potten, de instrumenten en het gereedschap dat gebruikt werd op die dag tijdens de tempeldienst in het brengen van de offers. Zij gaan nog even met hun werk door, om het zomaar te zeggen, om alles schoon te maken, op orde te stellen, ook voor de dag die staat te komen, de volgende dag. Dan is er binnen die familie een aantal mensen die zijn aangewezen. Er ligt ook een link tussen dit gezin, de familie van de Kahatieten en de kinderen van Korach, die verantwoordelijk zijn voor de muziek en voor de zang in de tempel. 1 Kronieken 9 vers 33 noemt dat bij name, dat zij door de Heere de opdracht hebben gekregen om de lofzang gaande te houden. Stel je dat maar heel letterlijk voor, gemeente. Langzaam maar zeker loopt dat tempelplein leeg en dat is een groot plein. Op enig moment gaan de deuren dicht, scharnieren erop. Er is wat gerammel uit het zijcomplex, uit het zijgebouw en in dat tempelcomplex, waar nog wat potten en pannen worden schoongemaakt. En ook die laatste levieten gaan op enig moment naar huis en dan sta je daar als groepje mannen. Duister valt in, en dat valt in Israël vroeg in, zeker in Jeruzalem. En je zingt. De hele nacht door. Zonder publiek. Zonder mensen die van muziek houden en ervan kunnen genieten. De enige die luistert is God. En daar hebben we de eerste reden te pakken, gemeente, waarom de Heere niet alleen hier in deze psalmen, er zijn nog een paar van die momenten, zowel in het boek van de psalmen als ook in het boek van Kronieken, waar je een inkijkje krijgt in de tempelliturgie. Het is een van de belangrijkste redenen waarom de Heer ook dat bevel heeft gegeven om dat loflied gaande te houden in de tempel. Die stem van lof, aanbidding en verheerlijking van God mag niet verstommen, maar moet doorklinken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar, jaar in, jaar uit. Waarom wil de Heere dat? Waarom houdt de Heere deze mensen uit hun bed? Ze hebben toch ook een nachtrust nodig? Wat heeft dat eigenlijk voor zin om te zingen voor niemand? Dan alleen voor God. Stelt u zich even voor, gemeente, wanneer het hier donker begint te worden, 's avonds, dan drukt de koster op een knop en de lampen gaan dan aan. Maar dat ligt natuurlijk in de tempel even anders. Bij de gloed van fakkels, zo in het halfduister, staan deze mannen te zingen. Dat moet ze op enig moment, ik probeer me ook even in een van die zangers te verplaatsen, toch een gevoel van eenzaamheid gegeven hebben. En dat op enig moment die vraag dan vanzelf naar boven komt in je eigen hart en gemoed. Wat doe ik het eigenlijk voor? En denk er trouwens ook om, het zijn niet zomaar wat mensen die willekeurig zijn gekozen of zich konden aanmelden bij de tempeloversten om zich ook op te geven voor dat tempelkoor. Ze werden met zorg geselecteerd, er werd ook gelet op hun zangtalent, op hun muzikale gaven. Er werd ook geoefend en gerepeteerd, we weten van verschillende dirigenten trouwens ook hun naam. Ik noemde maar even een paar, Ethan bijvoorbeeld en Asaf en Heman, mensen die bedreven zijn in de muziek, die de gaven van muziek maken en musiceren hebben. En die ook getraind hebben, gerepeteerd hebben met hun koor, zo ook met dit koor. Opdat ze 's nachts zonder valse noot en vol overgave de lof op God mogen zingen. Het heeft allereerst te maken trouwens met de herkomst van de tempel. Of om het zomaar te zeggen met het fundament van de tempel waarop de tempeldienst in het Oude Testament rust. De oorsprong van de tempel ligt niet hier beneden. Maar boven. Heel letterlijk zie je dat ook gebeuren wanneer Mozes samen met Jozua naar boven gaat in de woestijn. En van God niet alleen de 10 geboden ontvangt en de uitwerking daarvan ook mee moet nemen naar beneden. Maar als de Heere aan Mozes en door Mozes aan het volk de opdracht geeft om de ark, de tabernakel, het reukofferaltaar, de gouden kandelaar te maken. Dan zegt de Heere heel nadrukkelijk dat Mozes dat moet doen naar het voorbeeld wat hij op de berg bij God gezien heeft. De Heere staat het aan Mozes en aan Aaron niet toe dat ze zomaar zelf iets invullen in die tempeldienst. Ondanks dat ze mannen van God hebben gekregen, Barzillai bijvoorbeeld, die begiftigd is met grote gaven om ook op een hele creatieve manier de wijsheid en de goedheid van God uit te beelden, ook in de tabernakel. En Salomo later, die beschikt over verschillende mannen met grote gaven om ook kunstige voorwerpen te fabriceren. God staat het niet toe aan Mozes en aan Aaron om zomaar iets, mag ik het even zo zeggen, gemeente in elkaar te zetten. Alsof de Heere bij wijze van spreken tegen Mozes had gezegd, nou ja, je krijgt de toestemming om een tabernakel te bouwen. Ik laat het over aan jullie hoe je dat doet. En als alles klaar is, kom je maar terug, laat je het zien en dan keur ik het goed. Nee, zo is God niet. Toen niet. En ook nu niet. De dienst van de Heere bepaalt God op de millimeter. Hoe hij het wil hebben. En dat moet ons er ook van bewust maken, ook in 2018, dat we ook in de liturgie niet zomaar wat kunnen doen. Maar dat we keer op keer de vraag zullen stellen, is dit naar het woord? Naar wat God van ons vraagt. En valt dit binnen de ruimte die de schrift ons geeft? De oorsprong van de tempel en het tabernakel ligt dus in de hemel. En om dat zichtbaar en hoorbaar te maken, laat de Heere de lof op hem 's nachts doorgaan, omdat de lof op God voor zijn troon en hier beneden door zou gaan. Engelen boven. Priesters beneden, gericht op de aanbidding en verheerlijking van God. Daar ligt de zin. Dat achter die gesloten deuren, terwijl Jeruzalem in het nachtelijke duister gehuld is, de stilte van die stad, als je goed luistert, de lof op God opklimt, tegen de tempelmuren op, naar boven. En daarmee houdt de Heere gemeente in de eerste plaats als vanmorgen ook een grote spiegel voor. Het is alsof de Heere in het Oude Testament op deze manier en in het Nieuwe Testament op een andere manier, we zullen dat zo meteen ook wel zien, ons wil voorhouden dat dat ten diepste het doel van ons leven is. Daar komt een mens tot zijn bestemming. Namelijk in de aanbidding van God. De eer van God. In het verheerlijken van de Heer. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Week in, week uit, jaar in, jaar uit. Dat is het hart van het leven is. Leven is loven. En het loven van God geeft het leven in God. Laten we vanmorgen maar allereerst eens even in die spiegel gaan kijken, gemeente. Beantwoord dat wat God ons voorhoudt in die tempeldienst, midden in de nacht. Valt dat nou ook één op één samen met hoe ons leven op dit moment is? Levert coram Deo, voor Gods aangezicht, onder Gods oog. Klopt daar ook ons hart? Is dat wat ons bezighoudt, niet alleen overdag of op zondag, maar ook door de week, 's avonds, 's nachts als je niet kan slapen? Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Is mijn leven de plaats waar God mij gesteld heeft? Als kind, als jongere, als moeder in een gezin, als vader van kinderen. Als ik tot nu toe door de Heer alleen in het leven ben gelaten, of alleen achtergelaten ben, is mijn leven één loflied op God. En ik stel die vraag nog niet eens, gemeente, vanuit, hoe moet ik het zeggen vanmorgen, een wettische manier. Dit moet en zal. Maar kijkt u eens even met me mee waar dat lied klinkt. Laten we maar even luisteren, gemeente, naar Psalm 134. Waar staan die knechten? Die knechten staan voor Gods aangezicht. Ze staan voor de Heere. Heel die omgeving van dat tempelcomplex spreekt van de goedheid, van de liefde, van de barmhartigheid van God. Het altaar dat er zichtbaar is in dat nachtelijke duister. Zware gordijnen achter dat tempelkoor, waarachter de ark staat, het heilige der heiligen, de plaats waar God woont. Die brandende kandelaar voor dat gordijn. De dienst der verzoening die daar overdag plaatsvindt als het volk samengestroomd is op dat tempelplein om God te ontmoeten. Die lammetjes die geslacht worden. Grote feesten in het jaar die daar plaatsvinden. En alles staat in het teken van de woorden die we vanmorgen ook gehoord hebben. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Dan is het toch eigenlijk geen vraag meer. Is ons leven één loflied op God? En dan verrast het ons bij wijze van spreken toch niet wanneer wij 's nachts door Jeruzalem dwalen en langs dat tempelcomplex horen en elkaar opeens aanstoten. Sta eens even stil en luister eens even goed, hoor je het? Hoe prachtig dat koor zingt. Het duister van de nacht. Dan hoeven we elkaar toch niet de vraag stellen, waarom doen die mensen dat? Dan kunnen we toch meteen tegen elkaar zeggen, hoor eens hoe schoon de lof, eer en heerlijkheid op God opklimt. Ook in de stilte van deze nacht. Is het hij ook niet waard om gedankt, geloofd, geprezen te worden? En als ik dan vanmorgen maar even bij u en bij mij kom, Dan hoefde ik toch eigenlijk in deze dienst die vraag niet te stellen. Is uw leven één loflied op God? Als u kijkt wie de Heeren voor u wil zijn. En hoe dat vanmorgen ook in de bediening van de Heilige Doop op een overweldigende wijze naar u en naar mij toe kwam. Dat deze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest in de zichtbare prediking van het evangelie uitbeeldt voor onze oog. Wat hij dagelijks zegt tot ons door zijn mond. Namelijk dat hij onze God kan en ook wil zijn. Dan mag je vanuit Gods kant toch verwachten, gemeente, dat ons leven één antwoord daarop is. Van lof en aanbidding. Toch? Dan kunnen we het ons vanmorgen toch niet voorstellen, als we terugkijken op de achterliggende week, dat we een dag zonder God hebben geleefd. Of niet? En dan kunnen we het ons toch niet voorstellen vanmorgen dat er iemand in de kerk zit onder ons die in de achterliggende week 's nachts niet kon slapen en maar uit verveling iets is gaan doen zonder één seconde gedacht te hebben aan God. En dan kan het toch niet zijn dat in het midden van de gemeente of onder de gasten er iemand is als we zijn of haar leven, of laten we het maar bij onszelf houden, gemeente, als we ons leven leggen naast Psalm 134, moeten constateren dat onze levensstijl vloekt met het lied van Psalm 134. Moet ik nog dichterbij komen? Moeten we vanmorgen niet met pijn en verdriet in ons hart zeggen, gemeente. Dat tempelkoortje, vergun me dat ik het zo zeg, dat daar staat achter die gesloten deuren in dat nachtelijke duister, is één grote aanklacht. Tegen ons leven. Al staan ze met de rug naar ons en met hun handen uitgestrekt naar God toe. Het plaatst ons wel direct in het duister van de zonde en de schuld. Waarom lukt ons dat niet, gemeente? God te loven. Hem te verheerlijken. Waarom hebben we zin in alles? Behalve in dat. Waarom zijn we in het midden van de nacht wakker te maken voor allerlei dingen? Maar niet om ons te voegen in dat tempelkoor. Om God te verheerlijken en groot te maken. Weet u wat mij nou zo geweldig vertroost heeft? De voorbereiding van de preek. De mensen die God geselecteerd heeft om te zingen. Laten we maar even kijken naar Psalm 134. Ik lees deze psalm nog even met u. Daar staat, ziet, loof den Heren, alle geknechten des Heren. Gij die alle nacht in het huis van de Heren staat. Let even op die laatste woorden, in het huis van de Heere staan. Dat is een uitdrukking die typisch in het Oude Testament thuis hoort. Je staat voor de koning als knecht van de koning, gereed om op het bevel van de koning, wanneer hij in zijn vingers knipt, direct naar voren te stappen en te luisteren naar de bevelen die de koning opdraagt en die natuurlijk zonder tegenspreken direct uit te voeren. Dat is ook het eerste wat deze uitdrukking wil duidelijk maken. De beschikbaarheid, de bereidheid om vrijwillig ook deze koning te dienen. Maar heel nadrukkelijk wordt erbij gezegd, ze staan in het huis van de Heer. En als u dat legt binnen het geheel van het Oude Testament, dan zitten we direct in de stam van Levi. Die ene stam die door de Heer apart is gezet om in de dienst van de Heer te wonen en te werken. Om te staan voor Gods aangezicht. Om bereidwillig te zijn ook in de dienst van de verzoening. Om namens de Heer ook verzoening te bewerken tussen God aan de ene kant en een zondaar aan de andere kant. Het zijn niet in de eerste plaats de beste zangers van heel Israël die worden geselecteerd om in dat tempelkoor plaats te nemen. Nee, uit de priesters, waarmee God duidelijk maakt, de lof, de aanbidding, de verheerlijking op mij, de vreugde in mij, kan alleen maar plaatsvinden binnen de dienst van de verzoening. Ze staan niet in het concertgebouw van Jeruzalem. Of in een grote zaal in Jericho, de koningsstad. Ze staan op het tempelplein in Jeruzalem. In de schaduw van het altaar. De plaats waar een heilig en een rechtvaardig God omgang wil hebben met een doenwaardig zondaar. Zoals jij, u en ik. Dus een lof op God klimt op vanuit de diepte. De woorden die God groot maken, verheerlijken en gericht zijn op de eer van Hem, zijn gedompeld in het bloed van het Lam. De mannen die daar staan, staan daar niet op persoonlijke titel. Maar vertegenwoordigen in de taal van het Oude Testament heel Israël. Duidelijk te maken naar de Heere toe. Dat heel het volksleven achter dit tempelkoor. In de keuken, op de akkers, de woonkamer, de slaapkamer. Alle terreinen van het leven uiteindelijk uitmondt in dat lied dat klinkt in de nacht in de tempel en gericht is op God. Dat ligt daar een machtige prediking in, gemeente. Dat heel ons leven zo gericht moet zijn, maar ook kan zijn op de eer en aanbidding van de Heer. En dat als het goed is, dat uitmondt de eer van de drie enige God. Wat geeft dat trouwens ook richting? De vraag waar wij mee kunnen leven. Ik klap niet uit de school als ik één fragment even vertel van het doopsgesprek van gisteravond. Dirk en Margreet met 3, 4 kinderen waarvan ze 3 mogen dragen. Op een gegeven moment kwam daar de verzuchting en ik denk dat verschillende moeders dat ook zullen herkennen. Ik hou geen tijd meer over voor de dienst van de Heer. Hoe kom ik nou aan de dankbaarheid? En het flapte eruit, u kent me een klein beetje voordat ik er erg in had. Ik zeg dat begint met het op tijd luiers verschonen van Jonathan. Dat is de dankbaarheid. Dat je als moeder ook je huis op orde hebt. Ik denk aan die moeder van een druk gezin die graag op straat liep, pratend met iedereen. Ook over de zogenaamde geestelijke dingen. En ze kwam rond etenstijd bij een godvrezende oude vrouw. Het was in mijn eerste gemeente. Om over de Heer en zijn dienst te praten, zo zei ze. Toen zei die vrouw, dat dacht ik toch even van niet. Ze keek op haar horloge. Het is 5 uur, jouw plaats is in het gezin, wegwezen. Dat is de godsvrezen. Niet zomaar wat klets. Maar God dienen op de plaats waar Hij je gesteld heeft. En wat koor wil dat eigenlijk duidelijk maken. Heel het leven. Juist als het 's nachts allemaal stil wordt, dat dagelijkse leven. Heel dat leven, de ondertoon daarvan, dag en nacht is de eer en de aanbidding op God. Loop je even met me mee door de straten van Jeruzalem. Als je omhoog kijkt, dan zie je daar licht branden in dat venster. En als we even naar binnen kijken, dan ligt daar een moeder te woelen in haar bed. De dag komt voorbij. Je praat erover met je man, hoe ging het nou vandaag? Maar hier was dat aan de hand en daar ben ik nog niet aan toegekomen, wat met tijd werd opgeslokt daardoor. En als je dan de balans opmaakt aan het einde van de dag, dan overvalt je een gevoel van moedeloosheid. Schuld. Schiet tekort. Maar dan moeten we ook even stil worden in Jeruzalem. En hoor je over de daken van de stad. Want zijn goedheid, goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. De trouw. Die ingebed is in Gods liefde. Klinkt over de dag van vandaag heen. Is dat niet een les die we in 2018 ook moeten leren? Dat de dag mag uitmonden in een lied gezongen door de priester. Voor mij. En u bent met dat ik dit zeg, gemeente, al een stap voor. Want laten we even kijken naar de beweging die hier in Psalm 134 wordt gemaakt. Ik lees de psalm nog even. Daar staat: Zie, loof den Heere, alle gij knechten des Heere, gij die alle nacht in het huis des Heere staat. Dan staat er in vers 2: Heft uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere. Ik zei dat net, die priesters staan voor het aangezicht van de Heere. En heel hun houding beeldt uit dat ze bereidwillig zijn, vrijwillig, om de bevelen van de Heere op te volgen. En wat is dat bevel van de Heere dan tegen die priester voor het volk? Namelijk om het volk te zegenen. Maar om die zegen van de Heere te ontvangen, zul je toch allereerst je handen moeten uitstrekken naar God. En daar roept deze dichter als het ware ook op, die priesters, heft uw handen op. Dat is het bevel wat er klinkt in de tempel van de Heer. De Heere gaat ervan uit dat die priesters klaarstaan, bereidwillig zijn. En als dat bevel dan klinkt, dan doen ze als het ware een stap naar voren. Heffen ze hun handen op naar de Heer. Om God lovend de zegen van de Heere in te zingen over hun leven en daarachter over het volk. Wat een machtige prediking, gemeente, midden in de nacht. Misschien moet daarom dat lied ook wel 's nachts klinken. Als alles stil is geworden. Als het rumoer van het dagelijkse leven is gaan liggen. Als we ons niet meer bezig hoeven te houden met de beslommeringen van alle dag. Als onze aandacht niet wordt opgeslokt door allerlei andere stemmen, misschien wel kinderstemmetjes. Maar nu het stil is geworden in Jeruzalem en alles in het duister is gehuld, zien we in het gloed van die fakkels, die priesters staan, die als het ware één stap naar voren doen en naar God toe doen. Met hun handen uitgestrekt naar het heiligdom, het heilige der heiligen. Om de zegen van de Heere in te roepen over het leven. Met het oog op de dag daarna natuurlijk. Maar ook met het oog op de eeuwigheid die daarachter ligt. Ik zou bijna zin krijgen om ertussen te gaan staan of niet. Om daar voor je bed uit te komen. Zachtjes op de deur te kloppen van dat grote tempelcomplex om stilletjes naar binnen te glippen en tussen die mannen te gaan staan. Maar Godezijdank, gemeente, dat hoeft niet. Die plaats van dat koor is alleen gereserveerd voor de priester. Want als die priester daar staat met zijn handen naar de Heere toe, ik volg even de lijn, gemeente, van deze psalm. Kijkt u maar even met me mee, psalm 134, daar staat in vers 2, heft uw handen op naar het heiligdom, loof den Heere. Dan is de volgende beweging die gemaakt wordt in vers 3, de Heere zegene u uit Sion. Zomaar ongemerkt gaat hier de wissel om in deze psalm, van het ene op het andere moment draait die priester zich om. In vers 2 staat hij met zijn handen uitgestrekt naar het heiligdom. Klinkt de oproep om God te loven. Waarvoor wel voor de zegen die zingend wordt ingewacht. En als de lof op God geklonken heeft, klinken daar de eerste woorden uit nummer 6, vers 24. Woorden die zo meteen ook zullen klinken aan het einde van de dienst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ja, daar komt als het ware die zegen van God tot zijn hoogtepunt. In die vrede, shalom. Met die priester als die scharnier daartussen. Gericht op God. En vervolgens gericht op de mens. We gaan de lijn doortrekken, gemeente, naar het Nieuwe Testament. Het is heel bewust dat deze psalm bepreekt wordt op de zondag voorafgaande aan de Hemelvaartsdag. Het is een oud-testamentische prediking van de hemelvaart. En ik zal u ook uitleggen waarom. Daarvoor moeten we eerst even naar dat tempelcomplex in het nachtelijke duister. Ik zei het aan het begin van de preek, alles is in stilte gehuld. Als je daar zou dwalen over dat tempelcomplex, zo we daar toestemming voor mochten krijgen van de tempelwachters, de tempelpolitie, zo worden ze in het Oude Testament genoemd, dan zou je daar eigenlijk niemand aantreffen. En toch als je goed kijkt, zie je dat er drie dingen in dat tempelcomplex dag en nacht doorgaan. In de eerste plaats hier staat die vuurgloed op het altaar. Dat was aangestoken door God. En de Heer had de opdracht gegeven aan de levieten dat dat vuur nooit zou mogen doven. Duidelijk te maken naar heel Israël dat deze God dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar, bereidwillig is om de schuld te verzoenen. Al lag geen lam op, omdat het nacht was. God was wel bereidwillig om dat lam te ontvangen, zelfs in de nacht. Het tweede, wat ook dag en nacht door moest gaan, week in, week uit, was het brandend houden van de gouden kandelaar. Het licht in Gods heiligdom. Een symbolische prediking dat de Heer altijd in het midden van zijn volk aanwezig is. En dat in de aanwezigheid van God er geen duister is, want God is een licht en er is geen duisternis in hem. Dus deze drie gaan continu door. Het vuur op het altaar. De genadige vergevingsgezindheid van God. Het licht op de kandelaar. God is altijd in het midden van zijn volk, ook al is het geestelijk nog zo duister, rondom de tempel. En het derde, het lied, de lof, de aanbidding op God. Elia kreeg het op een andere manier te horen toen hij dacht, ik ben alleen overgebleven. Maar God zei, er zijn er nog 7000. Dat licht brandt nog steeds, Elia, die de knie voor Baal niet hebben gebogen, maar wel voor dat altaar. Wat een prediking, gemeente. Het is het hart van de vreugde in God. Het altaar. Kandelaar. Het symbool van het werk van de Heilige Geest. En het lied van de priester op het altaar. In Gods aanwezigheid. Wat is de Nieuwtestamentische prediking dan van Psalm 134? Wel, als ik zo op dit moment aan de lijnen ga doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan ligt er een paar van die dingen op. In de eerste plaats, en laten we dat maar vanmorgen als focus nemen, als spits, als centrum van de prediking, ook in het Nieuwe Testament, moeten we om de betekenis van deze psalm in het licht van het Nieuwe Testament kijken naar die priester die daar staat. Die vol is van de lof en de aanbidding op God. Die met zijn handen gericht is op het heiligdom, als teken van overgave, van afhankelijkheid, van het inwachten van Gods zegen over het volk. Met dat ik dat zeg, gemeente, reist dat niet in deze Psalm 134 de gestalte van die enige hoge priester op, de Heer Jezus Christus. Die in heel zijn leven, als het ware, die houding aannam, met zijn handen uitgestrekt naar zijn vader. Dat als kind al verwoorden, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Die, zoals we vorige week zondag zagen in Johannes 11, in totale afhankelijkheid en overgave aan zijn vader wilde leven. Ook al deed hem dat pijn en sneed dat door zijn ziel. Toen hij bijvoorbeeld moest wachten omdat zijn vriend Lazarus was gestorven en zijn vader nog niet de toestemming had gegeven om naar dat graf te gaan. Teken dat ook niet zijn houding wanneer hij zich in overgave geeft in de handen van degene die hem zullen vermoorden. Maar daarin ook beleid dat hij volkomen gehoorzaam wil zijn aan de wil van zijn vader. Horen we het dan niet als het ware doorklinken in het oude Nieuwe Testament. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Zo leefde hij. En wanneer we donderdagmorgen op Hemelvaartsdag Lucas 24 zullen gaan lezen, dan zien we hem afscheid nemen. Niet meer gericht op zijn vader, hoewel hij ten hemel vaart. En er juichend wordt ingewacht door dat grote tempelkoor verzameld rondom de troon van God. Maar dat hij zich als een priester heeft omgekeerd met de rug naar zijn vader en zijn handen heeft uitgespreid over zijn kerk en kinderen, zegenend, zegt Lucas 2. Gaat deze grote hoge priester het heiligdom in om zijn volk en kinderen te zegenen, te vervullen met de vrede. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Zo gaat Gods zegen de wereld in. En dan kijk ik even met u naar het slot van Psalm 134, dat is het laatste. Kijk u maar even met me mee. Dan zegt Psalm 134, de Heere zegene u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is een afsluitend woord aan het einde van Psalm 134. Er is wat met deze psalm aan de hand trouwens. Boven Psalm 134 staat het opschrift een lied Hama'alot. Het is de laatste psalm van de bundel Hama'alot. De bundel begint bij Psalm 120 tot en met 134. Doorsnee uitleg is dat deze psalmen gezongen werden tijdens de grote feesten. Als de pelgrims dan Jeruzalem naderden, Dan namen ze deze psalmen op hun lippen. Denk aan psalm 122, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. En het zal ongetwijfeld waar zijn dat de psalmen ook op dat moment gezongen werden. En wellicht ook deze psalm. Maar er is iets anders aan de hand met dat opschrift. Je mag de psalm ook vertalen, dat opschrift, als een lied van de opgang. En dan beschrijft die bundel van 120 tot en met 134 hoe iemand op weg gaat naar God en aankomt bij God. Ik lees daarvoor toch even met u psalm 120, kijkt u maar even met me mee. Psalm 120, de eerste psalm van de bundel. Er staat in psalm 120, een vrij onbekende psalm helaas, een lied Hama'olot. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven, of wat zal ze u toevoegen? Scherpe pijlen van een machtige, mitschades groeiende jeneverkolen. Dat zijn beelden die gebruikt worden om laster en leugen, de pijn daarvan uit te beelden. Dan komt het, wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mezeg, en dat ik in de tenten van Kedar woon. In de taal van het Oude Testament betekent dat ik aan het uiterste van de aarde, van de bewoonde wereld woon. Mezeg en Kedar, jongelui, dat moet je zoeken in het huidige Saoedi-Arabië. Nou, voor de mensen in deze tijd hield de wereld daarop te bestaan. Dan kun je je wel voorstellen, als je aan de kust van Saoedi-Arabië staat en je kijkt zo dat water op, denk je, nou, wat zal daar achter liggen? Psalm 120 gebruikt dat beeld. Deze man, wie hij is, weten we niet, leeft ver bij God vandaan. Door eigen schuld, zo beleidt hij dat, wee mij. En hij voelt zich daar niet meer thuis, in Mezeg en Kedar. Het land van leugen en bedrog. En in zijn hart wordt het verlangen opgeroepen om te wonen bij God. En voordat hij op weg gaat, slaat hij eerst zijn ogen op naar de bergen, psalm 121. Om daarvan zijn hulp en verwachting te bidden. En verwoordt de heimwee in zijn hart, psalm 122. Hij beschrijft in die andere psalmen wat er onderweg gebeurt, hoogte en diepte, 130. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Bij de laatste psalm 134, aan het einde van die lange weg, als de nacht invalt over een behouden thuiskomst op Sion, hoort hij de lof, eer en aanbidding opklimmen in de tempel. Hij is tot zijn bestemming gekomen. En daarmee opent psalm 134 in één keer de poorten van het evangelie wagenwijd. Hoe ver je vanmorgen ook bij God vandaan leeft. En hoe zwaar je leven op dit moment ook vloekt. Met het lied van psalm 134. Psalm 134 wil je toeroepen dat de tempeldeuren, nu het nog dag is, wagenwijd openstaan om een ieder te ontvangen bij dat altaar. Daar waar die priester staat, mag ik het eens zo zeggen vanmorgen, gemeente, misschien een beetje kort door de bocht, draaiend om zijn as, 's nachts gericht op God, om de zegen in te zingen, en overdag gericht op de mens die rondom dat altaar samenkomen en hen namens God toe te spreken. De Heere zegene u en hij behoede u. Ziet u dat in het slot van psalm 134, de God van de ganse aardbodem, dan je als het ware iets hoort doorklinken van dat machtige voorspel van dat Pinksterfeest. De ganse aarde. Die zal samenstromen rondom Sion, vergaderd uit alle volkeren, talen en natie. om daar onder leiding van die grote hoge priester, die enige man die daar staat bij dat altaar, onder die zegenende handen van deze priester, de lof en de eer, de aanbidding op God toe te zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ik hoor het Paulus al beschrijven als het slot van deze preekgemeente. We gaan een stukje lezen uit Gods woord en dan zeg ik amen. Kijkt u me mee naar Efeze 1. Efeze 1. Een nieuwtestamentische uitwerking van de hogepriesterlijke zegen uit nummer 6. Maar dan mag ik het u zo zeggen vanmorgen. Vergun me dat ik het even zo zeg, want het doet me ook gewoon wat. Een trinitarische uitwerking van nummer 6. Aan de hand van de drie eenheid. Ik lees het, Efeze 1 vanaf vers 3. Gezegend geloofd. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel. Psalm 134 zegt, van Sion, in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem, priesters zijn voor God, in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd gezegend heeft, in de geliefde, in Christus, in de priester, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, dat altaar. Namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende, het is alsof Paulus zegt, ons, Jood en Heiden, bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehaag, het welk hij voorgenomen heeft, had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden, Pinksteren, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en op de aarde voor zijn troon en hier beneden is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, die wij eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welke ook nadat gij het geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De Heere zegene u. En hij behoede u. Hij geve u vrede. Amen.